Gemeente jong en oud, gasten in ons midden, luisteraars thuis via kerkradio of anderszins, allen heel hartelijk welkom in deze eredienst. In deze dienst hoopt ons voor te gaan dominee Klomp en we lezen uit de Heilige Schrift het volgende gedeelte, Matteüs 2, de versen 1 tot en met 12. Mededelingen namens de kerkenraad, als eerste de gebedspunten aangedragen door de diaconie. We willen voorbeden doen voor allen die niet meer in staat zijn om de diensten te bezoeken en dit met name merken in deze tijd. En we willen dankzegging doen voor de inzet van onze jeugd bij het bezorgen van de kerstattenties en de ontmoetingen die daarbij hebben plaatsgevonden. Dan de dienst op oudejaarsavond vangt aan om 7 uur en de dienst op nieuwjaarsmorgen om 10 uur. Dan de collecten. Zoals er gewoon zijn is de eerste collecte de laatste zondag van de maand bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kas, met name de emeritiekas. En deze beide collecten worden gehouden voor de slotzang van deze dienst. Bij het uitgang zal nog gecollecteerd worden voor het bouwfonds. Dan zingen we nu ter inleiding op deze dienst uit Psalm 116, de versen 10 en 11. En namens de kerkraad mag ik u allen een gezegende dienst toewensen.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en daarom de koning van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu samen zingen uit de lofzang van Zacharias en daarvan het vierde en het vijfde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis. De lofzang van Zacharias, de versen 4 en 5. Wij stellen ons eerst in geloof en verootmoediging onder de tucht en de toezegging van de heilige wet van de Heere onze God. Aansluitend aan die wet des Heren en ook aan de samenvatting door de Heere Jezus gegeven, willen we zingen uit Psalm 51 vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, door u veracht geweest. Psalm 51, vers 9, na de wet des Heren en de woorden van de Heere Jezus over de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is of beneden op de aarde of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, noch die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zon, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de diepe wet van zijn Vader in deze woorden samengevat. U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Ook op deze derde kerstdag, om zo te zeggen, lezen wij het kerstevangelie. En dat komt vanmorgen, zoals gezegd, tot ons uit Matteüs 2. En daarvan de versen 1 tot en met 12, de bekende geschiedenis over de wijzen uit het oosten. Matteüs 2, vers 1 tot en met 12, is de schriftlezing in deze morgendienst. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Juda, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hen nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind en als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind, met Maria zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. Tot zover. Wij willen de Heere bidden om zijn zegen. En ik wil voorbeden doen vanmorgen voor broeder J. Klumpenaar van de Scheepjeshof. Die wordt komende donderdag in het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Die krijgt een hartdefibrillator ingeplant in dat ziekenhuis in Nieuwegein. En broeder H. Eckelboom aan de Morgenster, die kwam thuis te vallen en werd opgenomen in het ziekenhuis in Ede. En is intussen ook aan zijn been geopereerd. We willen hem en zijn vrouw ook aan de Heere opdragen. Mag ik u voorgaan in gebed. Heilige en heilrijke God, zo mogen wij u benoemen vanuit de openbaring van uw woord. En als we zeggen heilige God, Heere, dan moeten we bukken. Dan kunnen we voor u niet bestaan. Dan moeten we uw toren vrezen. Maar o Heere, hoe diep dat ook kan gaan, als genade ons hart bereikt, dan mogen we ook de ogen weer opslaan. Want u bent ook de heilrijke God. U ontdekt aan zonde en schuld om het bloed van de Heere Jezus heerlijk voor te stellen. U dood om levend te maken. U verwond om te verbinden. Het zijn klanken diep uit het Oude Testament en die ook in het Nieuwe Testament in dat heerlijke perspectief van het verlossingswerk van Vader, Zoon en Heilige Geest komen te staan. Heren, wij mogen u zo aanroepen als de Heilige God, zoals u is er maar één. En het komt erop aan, Heren, dat wij u leren kennen in uw genade en uit uw leven als koning en Heere. Wil daartoe ook met uw heilrijke genade ons bewerken voor het eerst en opnieuw. In het binnenste van ons bestaan, met ook heel duidelijk de vruchten van het geloof naar buiten toe. Heere, zegen uw volk en kinderen, dat ze verwonderd mogen staan op deze derde kerstdag. Niet alleen maar bij de kribbe, maar ook bij het kruis. En verwonderd mogen zijn over het leven uit de dood, dat u als heilige en heilrijke God hebt aangebracht in uw lieve Zoon, om het ook uit te delen aan allen die u geloven. Kinderen, jongeren, ouderen. Heren, wilt u zo met ons zijn ook op deze zondag, de laatste van dit jaar. Ook in deze eredienst, we zijn al zo vaak naar de kerk geweest, zoveel feest- en kerstvieringen meegemaakt, dat we inderdaad ook het geheim niet veronachtzamen, maar ophoren, elke keer weer, van die heilrijke prediking door de Heilige God. Wil daartoe zenden uw Heilige Geest, Heren, in ons hart, in ons leven. En wilt u daartoe ons ook gehoorzaamheid geven aan het woord dat in ons hart mag vallen, hopelijk, om daar ook gevolg aan te geven in het leven van elke dag. Wij bidden voor mensen die niet naar uw huis kunnen gaan met de kerstdagen en ook op deze zondag. Misschien is dat al heel lang zo, of juist kortstondig. Maar die meeluisteren via de kerkradio of andere moderne media. Wat een zegen, Heere, dat die techniek ook ingeschakeld mag zijn om de mensen thuis ook te bereiken met het evangeliewoord. En zoals we op bezoeken horen, ligt daar ook een zegen in. Dat u overkomt met uw woord. En precies geeft wat nodig is, ook aan het ouder wordende kerklid, die misschien ook wel eens wat in moet leveren, of niet meer zo sterk in de herinnering is. Heere, ontfermt u zich, ook over de oudere generatie, die soms een moeilijke weg gaat. Wij mogen u ook hartelijk danken dat er nog zoveel zegen is ook, als we ouder mogen worden. Zeker als we in het volle geloof mogen staan, dat we van de rijpere vruchten uit het geloof mogen genieten, u ter eer en ons tot verwondering. We danken u ook voor de ontmoetingen via de jeugdvereniging tussen onze jongeren en ouderen thuis in het licht van het kerstfeest. En de kerstpakketten, dat is een blijk van waardering, maar ook een middel om elkaar te ontmoeten. En wat een zegen als er goede gesprekken waren. Dat de oudere garde ook iets mag overdragen aan de jonge generatie. Want Heere, u leert uw volken toch altijd op dezelfde manier. Al verschillende tijden. De boodschap blijft dezelfde. En we willen u danken, Heere, voor de inzet van de jeugd, van de jeugdvereniging. Maar ook willen we u erkennen voor de bereidheid van de ouderen om onze jongeren te ontvangen en zo ook iets van de gemeenschap der heiligen te kunnen beleven op deze manier. Zegen ze, Heren. Zegen onze jonge generatie. Fijn dat ze er weer zijn. En wil ook hen leiden en trekken en bearbeiden. Bekeren als wij nog onverschillig zijn tegenover uw uitnodiging. En versterken als wij eenvoudig in u mogen geloven. Wij bidden voor broeder J. Klumpenaar van de Scheepjeshof, nu hij naar het ziekenhuis moet in Nieuwegein voor een defibrillator voor zijn hart. We zijn dankbaar dat het kan zo, Heren, deze moderne technieken. Het gaat toch wel om ons hart. En het wordt niet voor niks ingeplant. Wij bidden om wijsheid van de behandelende arts. En we bidden om overgave voor onze broeder aan de dokter, maar vooral ook aan u. Wilt u zijn gezondheid zegenen en versterken door deze ingreep, Heren? En ook genade verheerlijken, dat ook deze toch niet gemakkelijke weg mag meewerken ten goede om sterker op u de Heere te vertrouwen en daardoor ook meer te ondervinden hoe goed u bent voor een mens die op u vertrouwt. Gedenk hem en zijn vrouw. Dat bidden we ook voor broeder Eckelboom en zijn vrouw, geschrokken toen hij bij een uitglijpartij in huis zo lelijk kwam te vallen dat hij zijn been brak. Heren, wat een zorg was dat even. En nog, we zijn dankbaar dat nu de operatie heeft plaatsgevonden en dat er wellicht een periode van revalidatie aankomt. Gedenk onze broeder samen met zijn vrouw. En wat zou het fijn zijn als alles weer goed kwam, zodat hij zijn been weer goed kan gebruiken. Geef ook aan beiden, stil en eenvoudig en oprecht, het vertrouwen op de goede herder die zijn volk zijn schapen leidt. Achter hem aan is het goed en komt het goed. Heren, we bidden voor hen die we niet bij name noemen, wil ze alle nabij zijn en sterken en zegenen. We danken u voor de diensten en samenkomsten op eerste en tweede kerstdag, dat uw zegen daar ook in lag. Heren, werk het uit bij jong en oud. En we mogen ook dankbaar zijn dat u ons als dienstknechten in deze drukke periode ook maar steeds weer kracht en sterkte, genade en inzicht gaf en geeft om voorganger te kunnen zijn en de bazuin van het evangelie met een heldere klank aan de mond te mogen zetten. Wil ons gebrekkig werk gebruiken, Heren, voor dat machtige werk van u, dat uw zondaren te sterk wordt, ze ontdekt aan wie ze zelf zijn, maar ook heerlijk in het licht stelt wie gij wilt zijn voor zo een, om Christus wil. En wil uw volk en kinderen toerusten, Heren, zodat er ook een volwassenheid van het geloof mag zijn, u ter eer en de kerk tot bouw. Wij bidden het van u, in de vergeving van onze zonden en dankbaar voor uw zegeningen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de lofzang van Maria de coupletten 4, 5, 6 en 7. Zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op naar het heil, zijn knecht beschoren, gelijk hij ons ten troost aan Abraham en zijn kroost voor eeuwig had gezworen. De lofzang van Maria, de versen 4, 5, 6 en 7. Wij willen na het amen van de prediking zingen uit Psalm 60, het 7e couplet. Geef gij ons hulp in tegenheden. Bij u is raad, bij u alleen. Het is vruchteloos waar men zich mee vlijt. Want in God is sterkte en eer en bij de mensen alleen ijdelheid. Psalm 60, vers 7, na het amen van de preek. De tekst is genomen uit Matteüs 2 en daarvan vers 2a. Alleen de uitroep, die eigenlijk ook een geloofsbelijdenis is. Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Geliefde gemeente, wij zijn gewend aan de kerstgeschiedenis zoals die bij Lucas staat. Daar staat heel wat entourage. Een stal. Ja, dat staat er eigenlijk niet. Een kribbe. Een ezel, die staat er ook niet. Hè? Dat komt eigenlijk uit Jesaja. Maar u kent de entourage wel. En zo lezen wij en vertellen we door de kerstgeschiedenis. Ook Johannes heeft een kerstgeschiedenis, maar die doet het dieper en inhoudelijker nog. Dat staat natuurlijk bij Lucas ook inhoudelijk, maar Johannes die vat het eigenlijk samen. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En Matthäus die doet het nog weer anders onder leiding van de Heilige Geest. Die laat nou de kerstboodschap in Jeruzalem landen door het getuigenis van drie magiërs, drie sterrenkundigen, onze tekst. Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Nou heeft men van die drie sterrenkijkers heel wat gemaakt in de loop van de kerkgeschiedenis. Het zouden drie koningen zijn. Ze hebben ook een naam gekregen, Balthazar, Melchior en Caspar. Als je in de kinderbijbel dat wel eens hebt gezien, kinderen of jongeren, dan zie je soms ook verschillende kleuren huid. Dus men heeft ook de verschillende soorten rassen erin gezien die bij de kribbe leren knielen. En de geschenken die ze geven, goud, wierook en mirre, als ze de heiland hebben gevonden, die zouden dan de drie ambten van de Heer Jezus Christus uitbeelden. En de catechizanten hebben net de drie ambten van Christus, het profeet, priester en koning. Ja, dat is allemaal wel bedacht en misschien zit er wel waarheid in, al weet ik het niet zeker, de Bijbel die zwijgt er verder over. Daar gaat het uiteindelijk niet om. Maar het gaat erom waarom en hoe die drie sterrenkijkers in Jeruzalem aankomen. Wat hen dus beweegt om die hele lange reis te maken vanuit tegenwoordig Syrië of Irak, hè, richting Jeruzalem. En dan die tekst, hè, dat is eigenlijk de kern van de zaak. Dat die drie heidenen tegen de koning uiteindelijk in Jeruzalem zeggen: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Dat is niet alleen maar een vraag, maar dat is eigenlijk ook een geloofsbelijdenis. Ze geloven dat hij geboren is en dat hij ergens is. Ze hoeven hem alleen nog maar te vinden. En daarvoor hebben ze die lange reis gemaakt. Waar is de geboren koning van de Joden? Dat is het thema voor de preek. Waar is de geboren koning van de Joden? Drie punten. Hij is als koning verwacht in het oosten. Hij wordt als troonopvolger gevreesd in Jeruzalem. En hij wordt als vorst aanbeden in Bethlehem. Dat is de samenvatting eigenlijk van de kern van de tekst. Ik herhaal. Waar is de geboren koning van de Joden? Hij wordt als koning verwacht in het oosten. Hij wordt als troonopvolger gevreesd in Jeruzalem. En hij wordt als vorst aanbeden in Bethlehem. Het geboortebericht van de Heere Jezus bereikt Jeruzalem via het getuigenis van heidense wijzen. En in Jeruzalem is Herodes de Grote aan het bewind. Dat was een wrede koning, dat zal ik zo meteen zeggen. Voor Matthäus, die schrijft voor zijn eigen volksgenoten, de Joden, is het zo wonderlijk dat de Heilige Geest het zo leidt, dat hij verschillende keren een uitroep tussen zijn zinnetjes zet. Ik lees nog maar even het begin. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes. Zie! Wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en ze zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Zo laat Matthäus zien dat de belofte van Jesaja, die heeft hij in Matthäus 1 aangehaald, Immanuel, God met ons, en dan geeft Jozef, als Jezus geboren is, Jezus de naam Jezus. Zo laat Matthäus zien dat de beloften vervuld zijn. Alleen, ze weten het nog niet in Jeruzalem. Nota bene. Matthäus heeft ook een tijd gehad dat hij dat niet geloofde en dat hij zich ertegen verzette. En dan is het hem een wonder dat het vervuld is en dat het in de wereld al bekend is en dat mensen uit die heidense wereld nu gaan evangeliseren, bij wijze van spreken, in Jeruzalem met de belijdenis. Waar is de geboren koning van de Joden? En het klinkt heel zeker, want wij hebben zijn ster in het oosten gezien. Hoe kwamen ze daaraan? Hoe kwamen ze daarbij? Nou, dat weten we niet helemaal zeker, gemeente, maar ik herinner aan de profetie van Bileam, hè? Die Israël moest vervloeken, maar die Israël heeft gezegend. En Bileam heeft gezegd in Numeri 24 vers 17, er zal een ster uit Jacob voortkomen. En er zal een scepter uit Israël opkomen. En Bileam bedoelt dan, onder inspiratie van de Heilige Geest, dat iemand zal zijn met koninklijke heerschappij. En het zou heel goed kunnen zijn dat toen Daniël verbannen is in de Babylonische ballingschap, dat Daniël, dat was een gelovige man, niet waar, dat hij wist ook van deze profetie van Bileam. En dat zo dat die profetie bekend is geworden in die wereldse omgeving. En die koninklijke gezantheid die zal opstaan over Israël, die zal wereldwijde betekenis hebben. En die sterrenkijkers, die kijken natuurlijk het firmament af naar een grote ster. En als ze dan een heldere ster zien, dan leggen ze dat uit als de komst van de koning. Hij is gekomen, je hoort er iets van doorklinken in onze tekst. Waar is de pasgeboren koning van de Joden? En toen ze die ster zagen staan, dat is toch apart, hè? Want dat waren geleerde mannen. Het waren wetenschappers die nog veel meer wisten dan het planetarium van IJzer-IJzerga in Vraneker, nietwaar? Daar hangt het ook, het heelal uitgebeeld. Maar dat hadden ze toen dus ook al door. Geleerde mensen, niet de eerste de beste. Toen hebben ze zich meteen klaargemaakt om die lange reis naar het westen te ondernemen. En ze waren ervan overtuigd dat het geen vergeefse reis was, dat ze de koning zouden vinden. Ze namen alvast maar geschenken mee om hem als koning te vereren en te aanbidden. Ze zeiden net als de herders, toen de engel gezegd had dat de Heer Jezus in Bethlehem geboren was, zeiden de herders tegen elkaar, laten we nu naar Bethlehem gaan om te zien het woord dat geschied is. Alleen, deze sterrenkijkers, die hadden geen woord gehoord, maar die hadden een ster gezien. En gemeente, daar mag je nou, het is wonderlijk dat Matthäus dat doorgeeft, hè, want het was toch een echte Jood, maar dat God nou een heiden bereikt met het evangelie van de Heere Jezus op zijn niveau. Dat is de trouw van God. Want die wordt wel in Bethlehem en in Juda, in Israël geboren. Maar de Heere Jezus zal toch de koning zijn van heel de aarde. Nou, het is wonderlijk dat Matthäus dat mag schrijven. Want dat was echt eens een echte Jood. Deze koning die zal ook over de heidenen koning en heren zijn. En God laat nu die boodschap doorsijpelen naar het heidense oosten. Op het niveau van die sterrenkijkers. Ja, hoe pas je dat nou toe, hè? Op je niveau van God een bericht krijgen dat er een koning is die je moet leren kennen en die je mag leren dienen met heel je, die je echt tot een mens maakt. Nou, ik had in Nunspeet een catechizant die moest er niks meer van hebben, hoor. Dat psalmen zingen op hele noten en de prediking in drie punten en dat je ellende, verlossing en dankbaarheid moest leren kennen in je geloof. Hij met een smoesje maakte hij zich ervan af en later ging hij heel openlijk in de wereld leven. Wijntje en treintje met een lange ei dan. En toen is hij daar heel ver in gegaan. Zodat hij zelfs moest worden opgenomen in de antiverslavingskliniek van de hoop. En de Bijbel bleef dicht. En bij de hoop ging die weer open in Dordrecht. En toen heeft hij gezien de leegte van dat leven, wijntje en treintje. Van de verslaving waar je een kater aan overhoudt. Van het doorzakken bij een krat pils. En verder, ja, je komt in de goot terecht en nog dieper raak je weg. En hij zag het dus, toen hij die leegte gezien had in de wereld zonder God, hè. Vond hij eigenlijk een antwoord op zijn niveau dat hij toch terug moest komen. En zo heeft God hem stilgezet. En later is hij zelfs nog een heel dienende diaken geworden in de kerk van Nunspeet. Bijzonder gemeente, bijzonder. Zo stilgezet worden op je niveau. Moeten we misschien, als het in het zogenaamd christelijke Europa zo gaat als het gaat, hè? Mensen laten ook veel de Bijbel dicht. Ook in Nederland zeker. En dat je dan niet vooruit gaat in de samenleving, maar juist terugvalt. Moet dat niet een antwoord zijn van de goedheid van God? Mensen, weet waar je mee bezig bent. Want het wordt niet alleen maar een chaos, maar het uiteindelijk eindigt het in de eeuwige nacht. Als je losraakt van die geboren koning der Joden, die geboren koning der wereld, de heiland voor zondaren. Zouden als land en volk mogen inkeren tot onszelf, stilgezet worden en weer naar de Bijbel leren vragen. Zoals die sterrenkundigen ook niet alleen de ster als leidsdraad krijgen, maar het geopende woord zometeen. En iets dichter bij huis, hè. Als je nou met je kinderen naar de kerk gaat en met je kleine kinderen en met je bijna volwassen kinderen, dan is er best in de preek heel veel wat niet altijd direct landt, hè? Wat niet begrepen wordt, ook door kinderen of door jeugdigen. Maar is het nou niet de taak van ouders en opvoeders om thuis onder de koffie of zo eens onder de maaltijd dat groot kapitaal van het evangelie eenvoudig om te wisselen in de klinkende munt die past bij het kinderleven. He, zodat je God vertegenwoordigt op het niveau van de kinderen en van de jeugd en zegt, dit was nou de boodschap uit de tekst. Zo wil de Heere je bekeren. Zo wil de Heere je nou genade geven. En tot een mens maken die er mag zijn omdat hij hem geschapen heeft. Dat moet je zelf dus ook verwonderd zijn in het thema van de preek. Waar is de geboren koning der Joden? En niet alleen maar de geboren, maar ook de gekruisigde koning der Joden. En waar is de opgestane koning der Joden? Zodat je dat kan zien in je leven. Dan kun je ook een schakel zijn om op het niveau van de eenvoud. Ook op het niveau van de geleerdheid. Hè? Wetenschappers kunnen er ook moeite mee hebben. Maar ze kunnen ook het hart open krijgen voor de Heer. Ook op het niveau van de eenvoud. De boodschap eenvoudig over te brengen. Waar is de pasgeboren koning der Joden? Hij wordt als troonopvolger gevreesd in Jeruzalem. Ja, jongens en meisjes, als er nou een koning geboren is, hè, dan zoek je toch zeker bij een paleis, daar zal die wel zijn. En daarom gaan ze, die geleerde mannen uit het oosten, naar Jeruzalem, naar het paleis. Maar als Herodes ervan hoort en de inwoners van Jeruzalem, dan raakt de stad in rep en roer, maar Herodes die raakt ook in verwarring, want hij was een grillige tiran, ik zei het al. Hij had wel 5 moorden op zijn geweten. Zijn vrouw, zijn schoonmoeder, zijn zwager en 3 broers. Dat is een heerser die dient door te moorden. Die dient niet, nee, die heerst door te moorden. En nu is er een koning geboren die Matthäus voor mag stellen aan zijn volk. Die is gekomen niet om te heersen door te doden, maar om te dienen door zichzelf te geven als een offer aan. Nou, als je een moordenaar bent, hè, als je de wet van de Heere overtreedt, dan krijg je altijd een verontrust geweten. Dan ben je altijd bang. Hè. Dat kun je zien, hè, dat het leven buiten de Heere en tegen de Heere, dat geeft geen vrede, dat geeft angst. En zo typeert Matthäus Herodes. Dit is een man die over lijken gaat, hè, letterlijk. En dat maakt nooit gelukkig. Dat maakt dood ongelukkig. Nou, zo stelt Matthäus ons deze vorst voor. En dan zegt hij toch ook nog heel iets bijzonders, hè. Hij laat de overpriesters, alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk, let erop, hè, zoals er staat, want Herodes moest niet veel van de Joden hebben, bijeenkomen. En hij wilde van hen weten waar de Christus geboren zou zijn. Dat wisten de wijzen nog niet, dat Jezus de Christus was. Ze wisten zijn naam nog niet. Maar Herodes, die uit de stam van Esau kwam, die was dus eigenlijk een kerkverlater, die zet het eigenlijk in zo'n penibele situatie als waarin hij komt, meteen in het licht van het woord. Als er een koning der Joden geboren is, dan is dat de Christus. En Christus betekent dat God hem gezalfd heeft, Jezus. En dat God wat met hem voor heeft, dat hij Gods gezondene is. En dat God zo de zondaar zoekt om hem zalig te maken. En dat God zo ook een mens verantwoording zal vragen. Wat je gedaan hebt met de wetten van de Heere. Of je nou koning bent, Herodes, of een eenvoudige vrouw als Maria en Jozef. Dus Herodes die weet heel goed waar het om gaat. En daarom is hij zo onthutst. Eigenlijk vragen die wijzen uit het oosten: koning, waar is de koning? Nou, dat moet je tegen Herodes niet zeggen, want dan moet hij van zijn troon af. Eigenlijk vragen ze, al weten ze dat niet als mensen uit het oosten, zoon van Esau, waar is de zoon van Jacob? Dat was gezegd van Jezus, hè? De zoon van Jacob die altijd op de troon van zijn vader David zal zitten en hij zal regeren tot in de eeuwigheid. Gods gezondene. Ja, mensen, als de Bijbel dicht blijft, dan ga je het ergens anders zoeken. We zien het ook in onze tijd, hè? Veel Nederlanders laten de Bijbel dicht, maar laten we maar niet naar een andere wijze mensen, want de kennis, ook in de kerken wordt gezegd, taamt, hè? En als de Bijbel dicht blijft en als je dus die koning niet ontmoet, dan gaat een horoscoop, hè, voor je leven. Een horoscoop, het staat in de sterren geschreven. Nou, dat hadden die sterrenkundigen gezien, hè? Er moet iets bijzonders gebeurd zijn. Tegenwoordig kun je ook nog in damesbladen een horoscoop nalezen of trekken, zeggen ze geloof ik. Apart, hè, dat in is, hè, een horoscoop. Mensen die geloven niet meer in de voorzienigheid Gods, maar het staat in de sterren geschreven. Hoe zou het Als ik een ram ben of een leeuw ben, hoe zou het nou met de jaarwisseling met mij gaan? Dus even natrekken. Zou er toch wat zijn? Zou ik voor 2016 een goede verwachting mogen hebben? Zou het goed aflopen met me als ik aan het einde van mijn leven kom? Zou ik het goed afbrengen? Sterren, zon en maan. Hè? Ach mensen, wat eigenlijk arm. Hè? Want die lichten in de nacht en overdag, die zijn eigenlijk een zwakke afschaduwing van het licht dat God is. God is licht. Er zijn licht. God als licht was er eerder dan de zon en de maan. Dat zijn geschapen dingen. Er kan toch nooit de leiding van ons leven in vaststaan. Nee, die zon en die maan, prachtig, kunstwerken van Gods hand. Hè, die moeten ons nou juist brengen tot het besef dat er een God is die licht is en licht geeft. En zo zijn die wijzen uit het oosten uiteindelijk op het spoor gekomen richting Jeruzalem, richting het woord van God. Hun métier, hun dagelijkse métier, heeft hen gebracht met de vraag naar Jeruzalem. Waar is de pasgeboren koning der Joden? En dan gebeurt er iets wonderlijks. Hè? Die fariseeën en die schriftgeleerden, die doen de Bijbel open en die weten meteen waar ze moeten zijn. Micha 5 vers 1. Micha 5 vers 1. En u Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Daar horen ze zelf bij. Maar ze zijn wegwijzers die zeggen, je moet in Bethlehem zijn. Maar ze gaan zelf niet mee. En Herodes, die kerkverlater, die geen kennis van de Bijbel meer had, die gaat ook niet mee, nietwaar. Ja, die gaat huichelen. Als je nou straks gevonden hebt, hè, dan moet je terugkomen, mensen. En dan wil ik hem ook graag aanbidden. Wat een huichelaar, hè? Ja. En die twee sluiten nou eigenlijk een verbond, hè? Je kunt dus een huichelaar zijn. En je kunt bijbelgetrouw zijn, maar niet in beweging komen. Dat is een monsterverbond. Een monsterverbond. Mensen, op wie lijken we? Hebben we iets van Herodes? Dat we net doen alsof, maar verder gewoon onze eigen gang gaan. Of we kunnen ook heel rechtzinnig zijn, dat we precies ook de titel en de jota van de wet helemaal precies kennen. Maar we blijven zitten waar we zitten en onder het vernisje van een reformatorische uitstraling leven we ons onbekeerde hart uit. Hoe een wegwijzer bent u? Hoe een wegwijzer ben jij? Hoe een wegwijzer ben ik? En daarom die vraag, hè, van de tekst die een belijdenis is. Waar is de geboren koning der Joden? Dat mogen onze jongeren ook aan de ouders vragen. Of aan de grootouders. Of aan de mentoren van de catechisatie of aan de dominee. En hij is niet alleen maar geboren, ik heb net ook al gezegd, hij is ook gestorven en opgestaan. Waar is de koning van hemel en aarde? Als je in een bepaalde tijd van je leven bent, dan weet je wel dat dat in de Bijbel staat, maar je wilt het ook graag zien in het leven van die je opvoeden. In het leven van hen die je voorgaan. In het leven van hen die bij je horen. Kinderen, vraag dat maar aan tafel straks of onder de koffie. Waar is nou de koning van de Here, de koning van de hemel, in deze tijd? Ja. En als je dus een huichelachtige gelovige bent, daarbij dus eigenlijk, dan geloof je in jezelf. Of als je een zogenaamde bijbelgetrouwe gelovige bent, maar die zich niet heeft kwijtgeraakt aan de Heer Jezus, dan. Ja, kijk bij die fariseeën en die schriftgeleerden, die overpriesters. Als Jezus opgestaan is, is dan toch waar. Dan moeten ze een leugen bedenken om het feit van de levende God in Christus weer ongedaan te kunnen maken. Nou, de ene leugen die roept de andere op. En je sterft dan ook in de leugen. En dan zegt Jezus voor Pilatus, in het laatste eindoordeel, dan zal ik u beoordelen of u de beloften geloofd hebt en doorleefd en gedaan. En als je dan een kerkverlater bent die het gemaakt heeft in de samenleving, maar Christus niet kent en God niet geëerd heeft, of je bent rechtzinnig, maar onbekeerd, mensen, dan heb je geen verontschuldiging in de laatste oordeelsdag van deze geboren, gestorven en levende koning, heiland ter wereld. Als je in ongeloof hebt geleefd, in onbekeerlijkheid en ongehoorzaamheid, je gaat voor eeuwig verloren. Daar is God niet op uit. Dat is een eigen keuze die dan heel ernstig tot in eeuwigheid bevestigd wordt. Waar is de pasgeboren koning der Joden? Hij wordt als vorst aangebeden in Bethlehem. Dat is het laatste van de preek, gemeente. Ja, nou, fijn dat de Heilige Geest ingrijpt, hè? Prachtig. De Heilige Geest ingrijpt en dat ze langs een andere weg naar huis gaan. En de trouw van God, hè? Deze sterrenkundigen hebben dat nog niet kunnen interpreteren, denk ik. Maar dat die ster dan opeens weer voor hen staat. Hè? Ze kunnen niet zonder het open woord. Het woord wijst de weg. Daar ligt het gewicht. Daar ligt het accent, mensen. En daar zie je dus ook in, hè, dat die koning Israël zal wijden, staat er bij Micha. Nou, dat die fariseeën en die schriftgeleerden, die laten zich niet wijden en leiden, omdat ze de stem van de goede herder niet kennen. Daarom blijven ze zitten waar ze zitten. Maar nu zie je hier al, en wonderlijk dat Matthäus dat mag schrijven als een ras-echte Jood, die een kind van God was, dat nu heidenen al gewijd worden door niemand anders dan deze geboren koning en zijn Heilige Geest. En gemeente, als die koning, hè, die is geen kind meer, hij is ook geen knecht meer, maar hij is de koning der koningen. Als die koning koning in je leven wordt, dan kom je in beweging. Dan blijf je niet zitten waar je zit, want we zitten in onze verlorenheid van nature. Al is er natuurlijk ook nog heel veel goeds in Gods algemene genade, maar we zitten in onze verlorenheid, mensen. En als dat niet verandert, dan komen we om. En de koning die is nou op het niveau gekomen, zo laag, in een kribje, nog dieper gedaald in de hel, om die weg te banen van ontdekking aan zonde en schuld. Om die weg vrij te maken, de vergeving van het kostbare bloed. Matthäus heeft er ook heerlijke dingen over mogen zeggen. Zodat je een koningskind wordt. Kennen we dat, mensen? Heerlijk, er zijn er die dat mogen weten. Dat je ontdekt bent aan wat er tussen God en jou instaat. En dat jij dat nooit ongedaan kunt maken. Maar dat God nu zelf dat ongedaan wil maken. Verzoenen. Naar zijn recht en door zijn genade. In de komst van de Heere Jezus Christus. En dat voor allen die in beweging raken, die het niet meer uit kunnen houden in hun eigen leven, die ontdekken welke maatstaf God voor de mensheid aanlegt, hoe God wil dat je zijn zal, man, vrouw, jongere, kind. En daartoe is Jezus kind geworden, in de kribbe gelegd. O, als de Heilige Geest ons hart pakt met dat woord, dan pakt de Heilige Geest ons eigenlijk met die geboren en die levende koning, die gestorven en levende koning. En mensen, dan ga je door de knieën. Dan kom je van de troon af. Dat zag je al bij deze geleerden, deze sterrenkijkers. Ik zei het al, dat waren bestudeerde mensen. Maar ze komen van de troon af. En ze rijden dan op grote kamelen dat hele eind. En ze komen uiteindelijk bij dat huis waar ze dan het kindje Jezus vinden en zijn ouders. En dan gaan ze nog verder door de knieën. Dat zijn we eigenlijk kwijt, mensen. Natuurlijk is het een zegen dat er veel geleerdheid is in het Vrije Westen. En dat we aan de natuur ook zoveel dingen ontfutseld hebben dat we het kunnen verklaren, nietwaar? Dat moet eigenlijk ook een horoscoop belachelijk maken. Dat staat niet in de sterren geschreven. Maar het werkt in het Vrije Westen uit dat wij niet meer zo gauw door de knieën gaan. Dat wij onszelf niet meer zo gauw gewonnen geven. Die geleerdheid. En de geestelijke tijd is ook, je moet jezelf durven zijn. Hè? En je moet voor jezelf opkomen. Je moet aan zelfreflectie en zelfbevestiging doen. En er zit een goede kant aan als je het doet vanuit de samenvatting van de wet des Heren. God lief hebben als jezelf, boven alles. En de naaste als jezelf. Je mag er zijn. Als je in het licht van die levende God staat. Die de God van kerst is. En de God van Pasen en Pinksteren. En mensen, dan word je vernederd in jezelf. En dat is ontdekkend wie ik dan ben. Als God mij typeert zoals ik ben, dat is ontdekkend. Maar het brengt niet tot wanhoop. Al kun je er wel eens heel naar onder zijn. Als je denkt, Heere, ben ik dat nou? Het brengt nooit tot wanhoop. Want de Heilige Geest die stuwt naar de Heere Jezus toe. Zoals je hier zo mooi ziet. Dat de ster ze weer voorgaat. En die ster stilstaat boven het huis. Waar het wonder is gebeurd. Dat Jezus daar ligt als een kind in de kribbe. We weten niet meer goed of dat de stal geweest is of al een andere woning. Maar het kind is er in ieder geval. En dan geen mooi paleis. Geen pracht en praal. Geen koninklijke wieg. Zoals die op Paleis het Loo tentoongesteld wordt voor onze vorsten toen ze baby's waren. Geen kind met een stralenkrans of een kroontje op, waarvan je zegt, ja, dat is het kind van God. Nee, een gewone baby, jongens en meisjes, een gewone baby. Maar door het woord is hun hart gescherpt. En ze weet het meteen, dit is de geboren koning der Joden. Die heeft zichzelf zo vernederd. Niet in de hoofdstad, maar in zo'n gehucht. Bethlehem was een gehucht, nietwaar? In een profeet weggeborgen, diep in het Oude Testament. Maar toch gevonden. Kijk, als de Heilige Geest die overtuiging geeft in je hart. Dan kun je niet meer blijven rechtop staan. Dan ga je door de knieën. Dan kom je op de knieën. Dan kun je niet meer heersen op de manier van Herodes. Dan kun je niet meer heersen op de manier van de ikzucht. Maar dan wordt hij Heere en Koning over je leven. Die alles overdoet waar het bij mij allemaal fout zat. Om aan te brengen de nieuwheid van het leven. Dat moment, heerlijk als we het kennen, mensen. En dat bedoel ik met dat knielen, hè. Dat je knielt bij de kribbe, dat je knielt bij het kruis. Dat je knielt onder een geopende hemel. Onder koning Jezus, maar niet dat je letterlijk op de knieën ligt. Dat is ook heel goed. Maar dat geestelijk in je leven uitkomt. Hè? Dat als de jeugd vraagt, waar is de geboren koning van de wereld? Dat ze dat aan vader en moeder kunnen zien. Dat die mensen niet voor het geld gaan. Dat die mensen niet voor zichzelf gaan. Dat die mensen niet voor de ikzucht gaan en voor de hebzucht en voor de pronkzucht en voor de sekszucht en wat voor zucht er meer is. Maar dat ze door de Heilige Geest voor de Heere leven. Daar zie je de koning van de wereld in hun leven. En dan hoef je niet in een klooster, al kan retraite heel goed zijn. Maar dan zie je dat die mensen buigen onder het gebod van God. Het goede gebod van God. En dat zo invullen in hun gezinsleven, in hun werk, in hun vrije tijd. Alle aspecten van je leven. Hoe ga je om met dit? Hoe ga je om met elkaar? Hoe ga je om met dat? Hoe zorg je voor de natuur? Wat doe je wel en wat doe je niet? om de CO2-uitstoot ook te verminderen, heel eenvoudig als verantwoordelijke gelovige, omdat die geboren koning, koning ook van heel de wereld is. Nee mensen, dan kun je geen moment meer rechtop blijven staan. Wie de koning ontmoet, die knielt. En dat wonder gebeurt dan, dat hij mijn schuld en zonde overneemt en meeneemt naar het kruis als knecht. En dat hij als levende koning mij de kracht van zijn bloed leert proeven in verwondering en geloofsbelijdenis. Waar is hij? Hij is er. Dat klinkt door in de tekst. En dan wil ik ook voor zo een die mij gered heeft van de eeuwige dood, voor altijd leven. Je gaat door de knieën als je deze koning, deze bewogenheid van God met zijn volk, met deze wereld ervaart. En dat moet niet alleen. Hè, dat moet niet alleen. Vroeger was het dan zo dat ongepast om met de pet op iemand te groeten. Dan nam, ik herinner me dat nog als kind, de mannen dan de hoed afnamen of de pet als ze je groeten niet waren. En je ziet in koninklijke families nog wel eens dat men voor de koningin van Engeland bijvoorbeeld een reverans maakt. Dan zakken de vrouwen iets door hun knieën als ze de koningin van Engeland begroeten. Nou ja, dat hoeft niet meer tegenwoordig. Maar als je deze koning ontmoet, dan ga je door de knieën, dan kom je op de knieën. En dat is niet alleen maar een must, maar dat is nou een verlangen om hem groot te laten zijn. Hij is het al hoor, hij is het. Maar om hem groot te laten zijn in je leven en zo te dienen. En al de schatten en gaven die leggen ze voor hem neer en ze aanbidden hem als koning. God is God en deze Heere is koning. Heren, ik kan u eigenlijk niet naar waarde danken. Maar ik geef mijn leven. Want eigenlijk delen ze van hun schatten uit aan deze koning. En nou kan niemand zeggen dat het voor hem of voor haar niet kan. Want die kribbe die staat zo diep. En de heiland is zo diep gedaald. Je hoeft niet meer te rekken en te strekken. Dat doet bij wijze van spreken de mens als hij zichzelf wil handhaven. Nee, de Heilige Geest leert bukken en buigen bij het kruis voor de koning. En hoe dieper je dat mag kennen, hoe groter de koning wordt, hij is het, maar voor je beleving. Prachtig. Zo wil de Heere je ontmoeten. Hij is dus vlakbij. Blijf niet als een Herodes of als schriftgeleerden en fariseeën en overpriesters die niet in beweging komen. Maar leer te knielen bij dat kruis en die kribben. Dan word je door hem opgericht in een nieuw leven. Zalig. Als dat de oogst van het kerstfeest van dit jaar mag zijn. En dat we dat mee mogen nemen, ook straks de jaargrens over. Ik kniel aan uw kribbe neer. O Jezus, gij mijn leven. Ik kom tot u en ik breng u, Heere, wat gij mij hebt gegeven. O, neem toch mijn leven, mijn geest en mijn hart. En laat mijn ziel in vreugde en smart bij u, Heer Jezus, geborgen wezen. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heren, we mogen u hartelijk erkennen dat u koning bent. En dat u het programma van uw koninkrijk wereldwijd hebt bekendgemaakt. Opdat een ieder die in u gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Wat een wonder dat u zo uw eigen leven hebt gegeven, als een losprijs voor al uw volk en kinderen. Heren, dat we daarbij mogen horen. Dat we ontdekt aan wie we zijn, er zijn in onszelf, in beweging gekomen zijn. Niet meer naar Bethlehem toe, maar naar het broodhuis, de schrift zelf, vol van het leven met u. En dat we in gehoorzaamheid aan uw spreken, dat leven ontvangen hebben en voeden mogen in de oefening van het geloof, elke dag opnieuw. En er handen en voeten aan geven. Mensen hebben dat ook zo nodig in onze tijd. Waar is die koning van de wereld? En dat ze in ons er iets van mochten zien, Heren. Geef dat. Dat is ook onze verantwoordelijkheid als we in dat geloof mogen staan. Wil uw volk en kinderen gedenken, schuchteren, bekommerden, bevestigd in u de Heren, ook als we in de blijdschap en de verwondering van het geloof mogen uitgaan tot onze dagelijkse taak. Zegen de jonge mensen en de kinderen. Wil het ook werken en versterken in hun hart en leven. Als wij nog lijken op een kerkverlater als Herodes, of als we wel weten hoe God zijn volk bekeert, maar we staan er zelf nog buiten. Heren, ontdek er ons toch aan. En doe ons vluchten naar en knielen voor die levende koning. Niet alleen in de stilte van de binnenkamer, maar ook in het openlijke leven. In een afhankelijk leven naar uw geboden en toezeggingen. Wij danken u hartelijk voor deze zondag en voor alle zondagen in dit bijna voorbije jaar. Dat we in alle vrijheid naar uw huis mochten komen. En dat er een stuk trouw was onder de mensen. Op zondag en door de week. En ook bij onze jeugd, op de catechisaties en de verenigingen. Dat u de organisten en de kosters nabij bent geweest om altijd maar hun diensten te verlenen. Heren, wat een wonder. We mogen er iets in zien van uw koningschap. Want dat werkt trouw in ons leven uit. Bevestig dat, Heren, als we het mogen kennen en waar het mist. Wil het schenken in de weg van geloof en bekering. Wilt u met ons zijn ook als wij deze laatste dagen van het jaar ingaan. Ons vanmiddag ook in getrouwheid weer bijeenbrengen. Ook op de Oudejaarsdag en de Nieuwjaarsmorgen als u het geeft. Heren, vergeef ons onze tekorten in alle gebrekkige werk dat er was. Maar zegen toch vooral uw woord en laat het een doorgang mogen vinden in geopende harten en levens, opdat we komen tot het aanbidden. Want dat is toch het hoogste. Het gaat niet alleen maar om de zaligheid, nodig om te kunnen aanbidden. Maar het gaat om de aanbidding van de koning, hier al in gebrek, maar eens volmaakt. Hoor ons in danken en bidden. Leid ons verder, ook in het geven van onze gaven, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 68, het 14e vers. Zij zullen u van alle kant, zelfs uit het allerverste land, vereren met geschenken. Geeft u zo ook uw gaven in de collectes in dit licht. harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.